Dus u wilt meer vrijheid. En u wilt meer ruimte. Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl.
Seizoen 2 van De Stijlpastoor met Arno Kantelberg.
Stijl maakt je leven zoveel mooier. Maar het gaat niet vanzelf. Je zult ervoor moeten werken. Niet gevreesd, De Stijlpastoor is er voor jou. Ik neem je mee langs de crème de la crème van Nederlandse kenners en makers. Op zoek naar die dingen die het leven glans geven. Van het mooiste horloge tot de meest smaakvolle wijn. Wat drink je, wat draag je en hoe doe je dat? Samen, beste Nederlandse man, komen we er wel.
De Preek. In samenwerking met The Macallan.
Het is eigenlijk heel gek, maar als liefhebber van het programma Tussen Kunst en Kitsch, en wie is dat eigenlijk niet, hè? Loopt al jaren, nog altijd succesvol. Ik kijk, maar ik heb thuis geen antiek. Terwijl dat misschien wel een voorwaarde is om je leven stijlvol in te richten, hè? Kan de Nederlandse man zonder antiek? Nou, niet als dan Robert Heineman ligt. Van Heineman, antiek uit Terschuur, vlekje onder Amersfoort. Die is tweede generatie antiekhandelaar, Heineman Antiek, met een ongelofelijke collectie. En niet alleen groot in omvang, maar ook in diversiteit. Robert gaat ons hier in Terschuur, in de schuur ook trouwens, gaat hij ons vertellen waarom wij ook antiek in huis moeten hebben. We zijn in Terschuur, klein vlekje. Het is een, ik zou willen zeggen, onder de rook van Amersfoort. Maar misschien ietsje verder, hè? Lange Lintweg vanaf Hoevelaken. En dan kom je bij een, ik kan niet anders zeggen, een prachtig huis. Wij zitten niet in dat huis zelf, maar daarachter zitten we. En dan zitten we omringd door, nou ja, antiek, want daar gaan we het vandaag over hebben. Robert Heineman van Heineman Antiek zit naast me. Meneer Heineman, even kort, een kleine definitie. Wat is dat, antiek?
Ja, die definitie die is op verschillende manieren uit te leggen. Er wordt wel gezegd dat het moet meer dan 100 jaar oud zijn. Maar als je bij wijze van spreken antiek speelgoed hebt van 1950, dan wordt het ook antiek genoemd. Een golfclub uit 1920 is ook antiek. Op een beurs zoals wij spreken de Pan, daar wordt dan gezegd van het moet meer dan 200 jaar oud zijn. Dus het is heel moeilijk om daar een definitie aan te geven. Het ligt gewoon helemaal aan het artikel wat het is. Met porselein wordt vaak gezegd, zoals Chinees porselein, moet dan echt 200-300 jaar oud zijn. Maar je hebt ook dingen door de interesse in de markt, dat ook jongere dingen worden dan weer verkocht. Dus het is moeilijk om daar een definitie aan te geven.
Dus het is niet in tijd uit te drukken? Het heeft eerder te maken met het product zelf?
Ja, de interesse naar zaken, van is er een markt voor? Ik doe wel eens wat met veilinghuizen. Als ik inboedels leeg haal bij mensen waar ik spullen koop, dan kom ik ook zaken tegen die ik niet in de winkel wil hebben. En recent had ik een meneer die verkoopt dan allemaal zilver internationaal op een veilinghuis. En die verkoopt ook Pokémon kaarten. Nou ja, zelf normaal gesproken kijk ik daar gewoon niet naar. Dan zeg ik van, hey jongens, laat me. Maar nu zit je dat dan denken dat er buiten je eigen handel ook gewoon dingen zijn waar je ook wat mee kunt verdienen. Zo simpel is het eigenlijk. Maar daar ligt niet mijn hart. Mijn hart ligt meer zelf bij de echte oude dingen en dan de speciale artikelen. Dus echt die wat mooier gemaakt zijn als normaal en wat aparter.
Ja, ik denk meteen meubels. Maar dat denk ik ook omdat ik omheen kijk en heel veel meubels zie. Ja, klopt dat?
Buiten meubels zijn er ook andere dingen die, ja, waar je dan naar kijkt.
Zoals dit wat u nu even uit de la vist. Wat zien we hier?
Dat is dan heel leuk. Dat is een percussiepistool. Wapens vind ik zelf heel grappig. En daar moet je wel mee opletten natuurlijk. Want je moet wel dingen in huis hebben die je mag hebben natuurlijk. Dit is percussie en dat is dus vrijgesteld. En dat mag je dus ook verhandelen.
En eventjes, want dit is audio, dus de mensen zien het niet. Beschrijf even wat u nu in handen heeft. Dat percussiepistool, wat is dat?
Dat is een percussiepistool. Dat is dan, heel veel van deze dingen zijn dus vroeger gemaakt voor het leger. Dan zijn ze vrij eenvoudig uitgevoerd. Dus puur om het gebruik, dus helemaal glad. En deze is dan heel mooi met snijwerk en mooi graveerwerk van zilver. Dit is dus een uitzonderlijk mooi model, wat voor een heer van stand gemaakt is. Die daar ook een beetje trots op was en wilde laten zien aan zijn vrienden als ze op bezoek kwamen. Van joh, kijk eens, wat heb ik hier een mooi pistool.
Welk jaar hebben we het over?
Dit speelt rond 1820, 1830.
Ja, dit doet mij een beetje denken, maar dat is denk ik heel oneerbiedig dat ik dat zeg aan het ouderwetse klappertjespistool. Zo klapt hij. Maar hier ging, neem ik aan, kruit in. En dan werd het aangestampt. Weet je, hè?
Klopt. Ja, dat ding heb je hier bovenop zitten. Dat is de stamper. Die zit er hier heel mooi bij. En die druk je er dan in. En dan stamp je het gebeuren aan. En daarna moet je natuurlijk wel opletten dat de kogel niet te groot was of te klein was. Want als je dan liep en hebt, dan was je de kogel al kwijt voordat je ging schieten.
Maar antiek, ja. Ik zei net meubels, want ik zie veel meubels om me heen. U haalt meteen een pistool, een percussiepistool uit de 19e eeuw, uit een la. Kan bij wijze van spreken een bezemsteel uit 1825 ook antiek zijn? Kan die ook hier bij Heineman antiek verkocht worden?
Ja, dat zou kunnen als er een bepaalde provenance bij zit. Als je bij wijze van spreken een bezemsteel, normaal gesproken, die is niks waard. Ook niet eens te zout. Dan gebruik je hem gewoon voor de restauratie, om iets ouds te repareren. Maar als er een provenance bij zit, dat die bij wijze van spreken door een koning of een koningin gebruikt is, door een hertog, ja, dan krijg je wel weer een verhaal erbij. Het is ook vaak de provenance, het verhaal, wat ook in bepaalde gevallen de waarde aan een object geeft. Als je dus het verleden ervan kent en waar het vandaan komt, dan kan het een waardeverhogend werken.
Dus het is het product, het is de bijzonderheid van het product, de schoonheid bij wijze van spreken. En het is, en dat vind ik nou interessant, het is het verhaal dat er nog bij zit. En u zegt dat met heel fraai, ik denk Frans woord, provenance. Maar dan het verhaal achter een product. Dat is bijna net zo belangrijk.
Ja, maar ook niet alleen dat, maar ook hoe het gemaakt is. Hoe mooi het gemaakt is, hoeveel tijd en aandacht eraan besteed is. Ook dat ze vroeger natuurlijk niet de machines hadden die we tegenwoordig hebben. Alles moest met de hand gemaakt worden. Ze hadden geen 3D-printer. Dat was er gewoon niet. Dus het is, als je zo'n pistool ook bekijkt, allemaal met de hand uitgezaagd en gegraveerd. Super knap om dat te doen. En er zat gewoon heel veel tijd en heel veel arbeid in. Waarvan als je dat vandaag aan de dag zou moeten laten maken, zou het onbetaalbaar zijn. Hetzelfde geldt ook voor heel veel meubels die ik hier heb staan. Als je die weer zou moeten maken, alleen het hout zou moeten kopen, dat is onbetaalbaar.
Ik kijk om me heen en ik zie heel veel spullen. Ik kan het bijna niet kwantificeren. Hoeveel spullen staan er hier?
Hier staan op dit moment ongeveer 450 meubels. In niet alleen grote kasten, maar ook bureaus, stoelen, van alles.
Wat is het oudste?
Het oudste wat ik heb is eigenlijk uit de 18e eeuw. Rond 1750, 1760. Dat zijn ook dingen die nog te gebruiken zijn. Ik zie het ook niet alleen als een sierobjectenmeubel, maar ook dat je het gewoon moet kunnen gebruiken.
Wacht, waar zitten die stoel uit 17 zoveel? Daar moet ik ook op gaan zitten als ik het koop. Het is niet puur in de toonzaal?
Nee, helemaal niet. Want die dingen die worden gewoon bij mij in de werkplaats gerepareerd. En die komen in een dusdanige conditie weer eruit. Ze zijn ook bedoeld om te gebruiken. Dus waarvoor zul je het niet weer gaan gebruiken? Kijk, een schilderij is natuurlijk alleen om naar te kijken. Maar een stoel is toch om op te zitten. En een tafel is om toch te gebruiken.
Ja. De klant die hier binnenkomt of op de website kijkt, is die ook geïnteresseerd in dat verhaal?
Ze vinden wel leuk om vaak die achtergrond te horen. Ook vaak te horen de originaliteit van een meubel. Vaak haal ik een laadje eruit en laat ik zien dat een antiek meubel heel vaak gezwaluwstaard is. Dat er handgesmeden nagels in zitten die door de smid op het aanbeeld gemaakt zijn. Dat zijn allemaal hele mooie kenmerken die een antiek meubel wel heeft ten opzichte van een reproductie. En dat is leuk en dat kun je ook niet namaken. Dat kun je altijd als kenner, kun je dat altijd zien. He, voor iemand die dat niet gewend is. Ik zie eigenlijk al vaak vanaf foto of een meubel antiek is, of dat het een reproductie is. Ook zelfs is die reproductie 50 jaar geleden gemaakt.
Zijn er veel antiekhandelaren in Nederland?
Er zijn er helaas, en dat is wel heel erg jammer, dat de laatste 15 jaar is weer de helft van de collega's zijn verdwenen. Het waren er rond de 1500 en het zit nu rond de 750. En dat is wel heel jammer, want antiek is wel een heel milieubewust artikel. Een hoop mensen staan er niet bij stil, maar milieuvriendelijker als dit is het niet. Het is de meest mooie vorm van recyclen. Mijn vader is er uiteraard al onbewust mee begonnen in de jaren 60. Want er hoeven geen bomen voor gekapt te worden, geen geperste houtpulp. Het zijn allemaal natuurlijk materialen. Alleen niet iedereen ziet dat zo als ik het zie.
Wat vindt Robert Heineman zelf mooi antiek?
Ik hou van een beetje strakke meubels, meubels met karakter. Ik hou niet van tierlantijntjes en snijwerk. Ik hou van mooi, strak en robuust. Ik hou niet van die poespas. Vroeger hadden ze in Nederland heel veel in de mooie kamer een pronkkastje staan met allemaal snijwerk, maar daar hou ik niet van. Ik hou van recht toe recht aan. En natuurlijk van een pistool en een geldkist en dat soort zaken. Alles met een leuk verhaal of een mooie uitstraling of een beetje stoer.
Is er in al die jaren, hè, want het doet er nu vanaf 62 is dit bedrijf al, u bent er jaren 80 ingestapt. Is er in al die jaren iets veranderd in die antiekhandel in Nederland?
Er zijn enorm veel dingen veranderd. In eerste instantie is mijn vader begonnen met allerlei kleine dingen. Met porselein en koperwerk. Later is dat eigenlijk helemaal overgegaan in meubels. En nu is er gewoon verhoudingsgewijs minder vraag naar meubels. En nu ben ik dus weer mezelf weer veel breder gaan oriënteren. Dus ik doe ook in schilderijen, bronzen beelden, sieraden, oude pistolen. In principe, je kunt zo gek niet denken of ik kijk er wel naar. En wat het natuurlijk is, het is een gebeuren dat je blijft leren. Het houdt nooit op. Want elke keer als je wat gekocht hebt, dan ga je weer 's avonds kijken of je dat over kunt vinden. Je gaat proberen uit te zoeken. Je bent dus ook niet alleen 60 uur in de week de winkel heb je beman je. Maar je bent ook 's avonds zelfs in de reclame van een film. Ben ik zelfs nog even aan het zoeken. Wat is dit ook alweer? Wat is dat ook alweer? Kan ik daar wat over vinden? Dus je bent continu bezig om je kennis te vergroten. Het houdt nooit op. Want die kennis is oneindig. En het mooie is dat je dat tegenwoordig, kun je dat allemaal vanaf internet halen. Dus je gaat steeds meer dingen herkennen. Dat is super.
Nou, is die populariteit van die meubels, die is dus blijkbaar afgenomen. Is blijkbaar ook is er een soort conjunctuur in de aantrekkelijkheid van de antieke producten.
Ja, er is nog wel interesse in bepaalde dingen, maar de moeilijkheid zit hem vaak hoofdzakelijk in dat de gemiddelde Nederlander redelijk zuinig is. Die kijken dan overal op internet waar het goedkoopst is. Alleen ze realiseren zich niet, als ze bij wijze van spreken een meubel op Marktplaats zien, dat is ongerestaureerd. Dat is nog niet in orde gemaakt. Ze kunnen ook op mijn website kijken. Nou, dan zien ze op een gegeven moment een Engels ladekastje staan voor €850. Nou, ik koop dat dan bij wijze van spreken aan voor €350. Ik moet er naartoe rijden. Ik moet er een dagje aan werken. Dus dat heb je ook hard nodig. Maar dan hebben ze wel een product wat op een gegeven moment ook weer goed gebruikt kan worden. En waar ze weer 30 of 40 jaar plezier van hebben. Maar die toegenomen prijs is eigenlijk hoofdzakelijk de restauratie. Plus dat ze garantie hebben dat ik kennis van zaken heb, dat ze bij mij ook een ding kopen wat origineel is. Waar dus geen nieuwe rug in zit of waar dingen aan veranderd zijn die niet moeten. Voor het mooie hebben heel veel mensen geen ruimte meer in huis. Het moet wel functioneel zijn. Ze hebben, kijk, een schilderij.
Überhaupt geen, de huizen zijn te klein.
De huizen zijn te klein om daar gewoon heel veel leuke dingen neer te zetten. Als jij 75 vierkante meter hebt, dan moet je het gewoon een beetje praktisch indelen. En dan, ik heb daar bij wijze van spreken een kast staan, een 18e-eeuwse kast. Heel mooi van uiterlijk, maar wel heel onpraktisch. Ik heb hem gekocht omdat ik het gewoon heel mooi vind. Zo'n housekeeper's wardrobe uit de 18e eeuw. Maar praktisch is het niet, want het was vroeger om die jassen in op te hangen. En er zitten eigenlijk nauwelijks laden in. Dus het is onpraktisch. Dus ik heb één zo'n kast staan als voorbeeld. Maar ik weet zeker dat ik hem voorlopig niet ga verkopen. Dan heb ik veel meer aan een kast met planken of met als boekenkast zijnde. Wat echt als praktische ruimte gebruikt kan worden. Maar dat geldt ook voor een tafel. Hè? Een tafel, die moet ook gewoon gebruikt worden. Daar moet je gewoon ook aan eten, daar moet je aan drinken, daar moet je alles aan doen. Maar daar is hij ook voor gebouwd.
Ja. Nee, ik begrijp het van die kast. Overigens, wat kost die de kast?
Die kast is geloof ik in de aanbieding van €1800 met 50% korting. €925. Dan koop je een kast uit de 18e eeuw voor goedkoper als een nieuwe kast.
Ja, ik heb ook de ruimte niet voor. Hè? Alleen voor die jas zitten hangen. Ik heb ook laders nodig en planken.
Nou, veel podcasts doen en veel geld verdienen. En dan kom je binnenkort terug. Nee.
Ja, Robert Heineman, waar vindt Robert Heineman al dat antiek?
Voorheen deed ik dat heel veel in Engeland. Daar ging ik dus de groothandelaren af. Maar ik ben ook heel Wales afgereden. reed daar een 25.000 kilometer op jaarbasis. Daar kocht ik de spullen aan.
In de luxe auto?
Ik ben ook een poosje met een vrachtwagen gegaan. Maar later, toen het drukker werd, huurde ik een transporteur in die het overal op ging halen. Dan ging ik in mijn luxe auto overal naartoe. Ik kocht daar de spullen aan. Die werden van daaruit opgehaald naar een restauratiebedrijf in het zuiden van Engeland gebracht, in Brighton. Daar werd alles opgeknapt en van daaruit kwam het naar Nederland toe. Maar dan werkten wij hier ook nog in die tijd met 5-6 man hier in de werkplaats. En dan werkte meneer in Amersfoort. Kocht ook nog heel veel dingen in België aan. En indirect had ik ook nog dingen die in Indonesië gemaakt werden, maar die weer naar Engeland gingen voor de export. Want je krijgt hier dan een vrachtwagen en die gaat dan leeg terug. En als je daar wat spullen in kunt stoppen waar je ook wat aan kunt verdienen, werkt dat natuurlijk dubbel. Dat Engeland is moeilijk geworden, ook mede door de Brexit. En meubels zijn moeilijker geworden. En daarvoor heb ik me sinds een jaar of 10... heb ik me eigenlijk gespecialiseerd in het opkopen van spullen uit inboedels. Dus gaat iemand verhuizen of mensen zijn overleden. De kinderen die weten niet wat ze met de spullen moeten doen. En dan word ik benaderd. Dan zoek ik daar de spullen uit waar ik interesse in heb. Dan adviseer ik ze wat te doen met de andere spullen. Ik ken ook mensen die huizen eventueel leegruimen. Dus ik kan zorgen dat alles op een goede plek terechtkomt. Want we proberen natuurlijk wel zoveel mogelijk in een circulaire maatschappij te zorgen dat alles weer hergebruikt wordt.
Is er bij Heineman Antiek ook modern antiek te vinden?
Heel soms. Als ik echt iets heel moois zie, ook wel, dat is dan, dat noemen we geen modern antiek, maar Art Deco, Art Nouveau. Als dat echt van een hoge kwaliteit is, wil ik dat wel kopen. Ook een mooi beeld. Ik had recent een heel mooi beeld van Jos Dirks, een hedendaagse bronskunstenaar. Als ik dat tegenkom, laat ik dat niet staan. Maar dan moet het wel iets zijn wat me grijpt, wat ik mooi vind. Dan moet ik gevoelsmatig zeggen, ja, dat vind ik wat.
Ja, want komt u nog wel eens iets tegen dat u voor de handel komt, dat u denkt, ja, dit vind ik eigenlijk te mooi om te verhandelen, dit wil ik gewoon zelf hebben?
Ja, maar daar op een gegeven moment ga je toch zelf wel in veranderen. Want op een gegeven moment, je hebt maar één huis. Nou is het redelijk groot, maar je kunt niet alles bewaren. Dus uiteindelijk heb ik dat vroeger, had ik dat meer als nu. Dan kwam ik in Engeland een heel mooi meubeltje tegen. Dan denk ik, nou, dat kom ik zo weinig tegen. Dat zet ik in huis en dat verkoop ik niet meer. Maar nu ben ik er wel wat makkelijker in geworden. Als ik wat in huis heb staan en toevallig vraagt een klant daarnaar, dan ben ik soms best eens bereid om dat ook te verkopen.
Als ik om me heen kijk, is er feitelijk antiek zover het oog reikt. Een gigantische collectie. Robert Heineman neemt ons mee door die enorme verzameling en vooral ook door die vele verhalen.
Hier staat een bureau met een keldertje erin. Dat is dus een schuifje waarin je dus spullen... Dat valt redelijk op. Dan heb je hier nog de boekjes waar dan ook geld in kon op dingen. Maar dit is een hele leuke, want dit zie je eigenlijk niet. Het is naast het laadje heb je weer een klein vakje. En dat maak je open en dan komt er weer een vakje uit. Omdat die laden dus...
Wat ringetje, wat sieraden.
Dan kun je wat sieraden in doen. Kijk, vroeger werd er ook al een beetje gekeken naar... van jongens, hoe kan ik iets een beetje opbergen... zonder dat mensen met slechte bedoelingen dat meenemen. Maar ook heb ik iets anders heel leuks. Ja. Lopen we even hier naartoe.
Ja, op even naar de andere kant van de schuur. Boekenkast passeren we en we zien hier...
Dat is een kist. Dat is eigenlijk een oude reproductie naar VOC-model. Die is gemaakt van rond 1900. Hier zit dus een alarmsysteem op. Dat als iemand van het personeel bij wijze van spreken stiekem even wat uit de kist wilde halen, dan ging dat niet, want dan ging het belletje af. Ik heb er ook, zeldzaam hoor, ik heb dat ook gehad met een bureau waar ook een belletje in zat. Dus als ze iemand in het secretaire wat wilde pakken, dan ging het belletje af. Dat is heel leuk.
Geweldig, fantastisch. Ja, je moest natuurlijk inventief zijn in die tijd. Je had natuurlijk geen echte alarm zoals we dat vroeger. Maar dit is een reproductie
Van, uit de VOC. Uit de 900 VOC. Uit de VOC.
Ja, okay. Op een gegeven moment wat je heel veel ziet, is dat alles wordt weer een keer nagemaakt. Ja. Je hebt dus het origineel wat dan uit de 17e eeuw komt. Maar dan heb je ook weer in de 18e eeuw is het gemaakt. En in de 19e eeuw is het gemaakt. En qua verhouding dan ook hangt er een prijskaartje aan. Het is evengoed wel antiek, maar heel veel dingen zijn natuurlijk al een keer eerder geproduceerd.
Ja.
En iemand heeft het een keer nagemaakt.
Ja.
Dat is hetzelfde als wat ik daar hier een bank heb staan. Die is dan gemaakt in de tijd in Indonesië. En dan zie je eigenlijk heel grappig. Dat is gemaakt dus tijdens de koloniale periode. En dan zie je dus dat het snijwerk is echt uit Indonesië. En dan hebben ze toch een Hollands tintje eraan gegeven. Door de handvaten hier. En de krullen hier die je hier ziet, de ronding. Om dat weer Hollands te maken. Dus dan zie je heel mooi twee stijlinvloeden. Dus dat het in Indonesië gemaakt is, maar het heeft Indonesische stijlinvloeden en Hollandse. Dat is heel grappig.
Prachtig, een beetje donker hout. Hè?
Beetje donker hout en dan voor een bedrag van 1250 euro. Zo'n ding als je dat moet maken, iemand maakt hem in een maand niet.
Nee.
Dat is onvoorstelbaar mooi. Dus je kunt eigenlijk voor relatief weinig geld hele mooie stukken kopen. En ook dingen die je in een museum kunt tegenkomen. En ik denk op de lange duur, omdat antiek nu niet zo, omdat het minder in is als voorheen, voor aantrekkelijke prijzen.
Ja.
Dus grijp je kans.
Ja. Het is gewoon een nachtkastje, denk ik, hè?
Nee, dat is geen nachtkastje. Dat is,
ja, dat is waar.
Nee, dat is een oude kolenbak. Chic uitgevoerd.
Ja, met een spiegel erop zo.
Ja, die is er nu weg. Hoor. Die wordt nu als krantenbak gebruikt. Maar vroeger hadden ze in de mooie kamer hadden ze daar de kolen in. Dan leek het ook een beetje de mooie kamer. Moest een beetje chic eruit zien als er dus bezoek kwam. En dat werd dan ergens anders stond er gewoon een kolenbak. En in de mooie kamer stond dan dit kastje. Dat het toch wat mooier eruit zag. Die geldkist die er staat, die is uit de 17e eeuw. Dat is een zogeheten Nuremberg geldkist.
Kunnen we even naartoe lopen?
Ja, kunnen we even naartoe lopen. Die is gewoon heel mooi gemaakt. Ook helemaal met de hand geklonken. En gewoon super zwaar ook om open te maken. En er kunnen grote hangsloten op. En er kan natuurlijk een hele vracht met goud of geld in. In dit geval is het er eentje waar het binnenwerk het gedeelte uit is. Daarvoor is die ook wat prijsgunstiger. Deze kost 1450 euro. Als je er eentje hebt waar het hele binnenwerk in zit, ga je gauw naar de 2500 tot 3500 euro.
Ja, dit is beslagen ijzer, denk ik, dat we dan zitten te kijken.
Ja, beslagen ijzer wat met klinknagels allemaal aan elkaar verbonden is.
En dat hier ging het geld dan in de gleuf naar binnen?
Dit is het gat waar het sleutel in gezet heeft.
Een enorm gat, hè, met een enorme sleutel.
Wat ze ook wel hebben, wat grappig is, is dat ze dus een nepslot hadden. Vaak zat hier een verdekt plaatje in, dus dat je niet kon zien waar die open moest. En dan dachten de mensen, dieven die het stolen, dat ze hem hier open moesten maken. Maar dat gaat gewoon niet. Maar wat ik ook mooi vind, is bij wijze van spreken, is een wereldbol. Een wereldbol uit 1860, 1870.
Oh, wow.
Staat natuurlijk supermooi op een mooi Engels plat bureau.
Dit is 1860, die wereldbol, kunnen we even kijken?
Die is 1860, ja.
Yes.
Je hebt ze dus in diverse leeftijden.
Dus dan zien we de Republiek.
Ja,
nee, dat
er staat wel van alles op, maar hij is natuurlijk wel gebruikt. En,
welk land? Wat is het, Engels? Of
wacht even hoor, dit is, even kijken, hier hebben we Siberië.
Siberië, we moeten Siberië. Hier zitten wij niet. Wij staan hier, ter schuur moet ongeveer.
Ja, nou ja, om de schuur te vinden. Frankrijk.
Het is Oceaan Atlantiek, dus het is Frans of Latijn. Het is
ze zijn vaak.
Wat is het voor materiaal?
Het is vaak een soort prespapier-achtig iets. Wat beplakt is. Als je later hebt, heb je ze ook wel van glas en later daarna natuurlijk van kunststof. Maar je hebt ze in diverse uitvoeringen en ik heb ze ook wel uit 1920. Maar het zijn wel dingen die ik zelf altijd leuk vind.
Ja, en het is natuurlijk het idee dat iemand in 1860 hier ook net zoals wij hiernaar staan te kijken.
Dat klopt.
En je hebt ook gekeken, oh wauw, hier is.
Het heeft historie. Ja. Dat is het leuke daarvan.
Wat zit er hier in die kist?
Oh, dat is een oude kist uit de 18e eeuw. En dat werd in de kerk werd die opgehangen. En dat is een collectekist. Hè. Daar konden mensen bij ingang. En er zit een heel zwaar slot op. En als het vol zat, dan werd die door de pastoor of de dominee werd die leeggehaald.
Ja, het ging de kosten ermee aan de haal. Ja, het gaat wel lopen nu een andere ruimte in. Ja, het gaat maar door. Hè.
Wij spreken wat ik heel leuk vind. Dat is een heel oud kinderfornuisje. Dat is dan, wat je heel vaak ziet, zijn ze van blik. Nou, die wil ik niet. Dit is gewoon veel ouder. Dit is gemaakt van echt messing en een gedeelte gietijzer. van rond 1850, 1860. En dat is weer zo'n zeldzaam stuk wat je gewoon graag in je winkel wil hebben, omdat niemand het heeft. Maar ook hier, dat is dan ook weer niet helemaal mijn stijl. Dat is dan koning Willem III. Alleen het is dan wel weer zo grappig gemaakt en het is helemaal met intarsia inlegwerk gedaan. Dat is een zogeheten naaitafeltje, wat vroeger dus, waar de vrouwen hun naaispullen hadden met nog een speldenkussentje. Heel grappig. Ik ben er zelf niet weg van, maar wel hoe het gemaakt is. Ja. Wel heel knap. Dat ze dit, want dit is echt een monnikenwerk hoor, om het allemaal in te leggen met muziekinstrumenten en bloemen. Het is gewoon heel knap gemaakt.
Is het houtsnijwerk? Wat is het?
Of nee,
is het...
dat noemen ze intarsia. Intarsia inlegwerk, dat zijn dus allemaal kleine stukjes hout die overal ingebracht worden. En het is echt een monnikenwerk om dat te maken. En heel vaak, als je dit soort dingen tegenkomt, ik heb in de werkplaats heb ik nog een theekistje staan. Dat heeft het ook, maar er zijn dan wat dingetjes uit. En dat is een heel gedoe, om dat te repareren.
Om het te repareren, ja.
Ja, dat is gewoon een beetje te tijdrovend ten opzichte van wat het opbrengt. Ik heb hier mooi een Oostenrijkse betaaltafel staan. Die werden dus heel vaak gebruikt, ook in kleinere vorm, op de markten. Dan was het eigenlijk, je kent misschien het spreekwoord wel, van een greep uit de geldlade doen. Als ik deze dus wegschuif, komt er dus een geldlade tevoorschijn. En degene die dus moest betalen op de markt, die stond aan de andere kant. En die werd dus weggedrukt door het bovenblad, zodat hij nooit een greep kon doen uit de geldlade. Daar komt eigenlijk dat spreekwoord vandaan. Ja. Dus geen greep uit de geldlade kunnen doen.
Ja, er zit nu momenteel alleen geen munt in, dus we kunnen überhaupt geen greep doen. Maar het concept is fantastisch. Nee. Dit is, maar hij is helemaal. Welk jaar hebben we het hier over?
Dan praten we over midden 19e eeuw, rond 1830, 1840. En die zijn er in verschillende periodes. Maar dit is gewoon een hele mooie grote. Wat ik ook wel grappig vind, dat hier nog een gat in zit met een sleuf. En er heeft een oud mes in gezeten. Dus alles heeft een beetje een verhaal. Dit is gewoon een mooi stukje historie, wat ik eigenlijk jammer vind. Dat niet genoeg mensen het meer waarderen. Dat cultureel erfgoed moeten we toch proberen linksom of rechtsom een beetje in stand te houden. Ja. Wel belangrijk.
Nou, even een winkelmandje halen. Dan,
Ook bij onze sponsor, The Macallan, staat vakmanschap centraal. De ongeëvenaarde smaak en kwaliteit is te danken aan het gebruik van alleen de allerbeste eikenhouten vaten. Vandaag reflecteert uw stijlpastoor met The Macallan, Double Cask 12 Years Old.
Ah, grote klasse.
Arno, de afdronk.
Er zijn minder handelaren in antiek, minder vraag ook naar meubels, vertelt Robert Heineman. Maar het verhaal is nog altijd belangrijk. Het verhaal achter het antieke product. De ambacht ook natuurlijk. Hè. De zwaluwstaartjes in de stoelen, het houtsnijwerk, het handwerk. Hè. Al die uren, al die dagenwerk die erin zitten, dat zie je er nog aan af. Maar grappig, hoewel antiek oud is, is het ook modern. Modern in de zin van duurzaam. De handel in antiek is circulaire economie op zijn best, betoogt Robert Heineman. Is ook zo, feitelijk. Wat mij trouwens ook opviel, is dat het helemaal niet zo duur is. Een mooie bank met Indonesisch houtsnijwerk, Nederlandse elementen, 19e eeuw, voor een bedrag waar je op de meubelboulevard nog niet eens een bank voor hebt tegenwoordig. Je kunt al een mooi kastje, een dressoir, een secretair, een nachtkastje, een sculptuur, een vaas, een klok voor een schappelijk bedrag aanschaffen. Met, en dat is het mooie eraan, bij elk voorwerp een mooi verhaal. Tot zover de Stijlpastoor. Abonneer je op deze podcast en mis geen aflevering. Dan kom jij als stijlvolle man nooit meer onbeslagen ten ijs.